hart compleet recht zetten in de wereld van gebroken levens. Het goede nieuws, vind ik, is dat God het kan fixen, maar dat hij dat niet doet en dat het er tegen ons zegt, willen jullie het namens mij gaan doen. We mogen medewerkers zijn van God. Vind je dat niet bizar? Wij mogen met God samenwerken om recht te brengen en recht te doen in deze wereld. Ik ga er wat dingen delen over wat ik wereldwijd heb gezien bij IJM, maar ook hoe we IJM kunnen ondersteunen. Het is goed om te zeggen, het gaat niet om een club, Compassion, IJM of wat dan ook. Maar ergens denk ik, omdat we geloven dat daardoor de kerk dat soort organisaties mag zegenen, zodat zij doen wat wij misschien soms moeilijk kunnen. Want het gaat wel echt ergens over. En wat ik ook nog wil zeggen is, nee, dat kunt u nu niet dragen. We gaan eerst even naar een filmpje kijken, zodat je een beetje een beeld hebt van waar we het over hebben. En dan kom ik terug en dan stappen we even, daar gaan we de Bijbel in. Yes, kijk maar even mee.
Overal ter wereld leiden we reddingsmissies om mensen te redden uit slavernij. Criminelen misbruiken kinderen, verkopen meisjes.
How old is she?
12.
How much?
30.
Ja, ja, maar
en houden families vast in slavernij. Criminelen hebben het voorzien op de meest kwetsbaren, de armsten van de wereld, omdat zij verwachten dat toch niemand het voor hen opneemt. Maar vandaag de dag streven steeds meer mensen naar recht voor hen die in slavernij leven. Wij zijn advocaten, adviseurs, activisten en donateurs. Wij heten International Justice Mission. Samen vormen wij de grootste organisatie in de strijd tegen slavernij ter wereld. Maar slavernij zal niet stoppen totdat criminelen weten dat zij er niet meer mee wegkomen. Daarom werken wij samen met lokale politie om hen te arresteren en te vervolgen in de rechtbank. Hiermee geven wij eigenaren van slaven een duidelijk signaal. Jullie zijn niet van ons af. Wij blijven bij de bevrijde slachtoffers totdat zij zijn hersteld en echt vrij zijn. Elk jaar redden we duizenden slaven en beschermen wij miljoenen mensen over de hele wereld. We versterken rechtssystemen die de armen moeten beschermen. En voor hen die nog steeds vastzitten. We beloven dat we je zullen vinden. We zullen je thuis brengen bij je familie. Zodat je de vrijheid krijgt waar je recht op hebt.
Het thema van deze dienst is Gods hart. Welkom. Gods hart voor gerechtigheid. Gods hart voor recht. En ik wil twee personen bij je introduceren. De eerste is Cassie. Je ziet haar hier achter mij. Dit is niet de echte Cassie. Dit is een foto, maar het is wel hoe Cassie was. Ik heb Cassie 3 keer ontmoet. En Cassie, doe maar hoor de volgende. Cassie was een meisje die een baantje werd aangeboden gekregen op de Filipijnen. Ze was een jaar of 9, 10 en ze moest naar een grote stad en daar zou ze gaan werken, want ze moest werken voor haar geld. En iemand had beloofd, haar oom, dat ze daar op een mooie plek terecht zou komen. En als ze op die plek zou zijn, dan zou ze hard kunnen werken. En dan zou ze ergens nog het gezin kunnen onderhouden. Maar Cassie, haar verhaal verliep heel anders. Cassie kwam terecht in een cybersex-bordeel waar er heel veel van zijn op de Filipijnen. En weet je, ik zeg vast, het blijft niet op de Filipijnen, want het raakt ons leven hier in Nederland nogal behoorlijk. Want Cassie kwam terecht in een cybersex-bordeel en daar werd zij voor de camera's misbruikt en verkracht. En de afnemers, de mensen die daarnaar keken, waren Nederlandse en Duitse en Engelse mannen. Hier in Nederland werd de opdracht gegeven, zodat daar op de Filipijnen kinderen voor camera's worden gezet. En het is er niet één, Cassie is er eentje, maar het zijn er ontzettend veel. Alleen al op de Filipijnen, 50.000 IP-adressen waarvan ze weten dat dit plaatsvindt. En Nederland heeft daar een hele grote rol in. Na een heel aantal jaar kwam IJM Cassie op het spoor samen met lokale politie en justitie en werd zij bevrijd. En Cassie leeft nu vanuit herstel, vanuit vernieuwing. Zij leeft haar leven en ik heb haar dus een paar keer mogen ontmoeten. En een van de laatste keren dat ik haar sprak, zei ze, ik ben niet langer meer een slachtoffer, maar ik ben een overwinnaar. En toen ik haar vroeg, hoe kan dat? Toen zei ze, omdat wij een God hebben van herstel en van vernieuwing. Laten we een andere mooie baas bij je introduceren. Gideon. Ik ben een aantal keer in Ghana geweest en Gideon was daar en ik ontmoette Gideon. En Gideon die werd iets voor kerst werd hij ontvoerd. Hij was gewoon bij zijn ouders thuis. Hij werd ontvoerd in Ghana. Hij woont vlak bij het Lake Volta. Dat is de grootst kunstmatige aangelegde meer ter wereld. En hij werd ontvoerd en hij zat op de boten en 4-5 jaar lang zat hij op die bootjes en hij moest duiken om de netten los te maken van de boten die daar vast zaten. En er komen heel veel jongetjes op het Lake Volta in Ghana, die komen om omdat ze niet kunnen zwemmen. En het wordt wel gezegd dat de bodem van het Lake Volta ligt vol met dode jongetjes, omdat ze moeten werken als slaaf. En op een dag kwam IJM samen met lokale politie en justitie Gideon op het spoor. Want wat IJM doet, ze werken met veel undercover medewerkers. Dat zijn mannen vooral die in navolging van Jezus hun leven willen geven voor iets wat, ja, wat spannend is, waarvan ze geloven dat dat verschil maakt. En een van deze undercover medewerkers die gedroeg zich als klant. En die zei dat hij Gideon wilde kopen als slaaf. Maar ondertussen was het een medewerker van IJM. En zo konden we bewijsmateriaal verzamelen, overdragen aan lokale politie en justitie. En is Gideon bevrijd. En na 4,5 jaar vierde hij weer voor het eerst kerst met zijn familie. Twee voorbeelden. Maar ik wil een beetje naar de Bijbel gaan. Waarschijnlijk heb je het van mij wel eens gehoord. Maar ik heb hier een Bijbel. Die heb ik een aantal jaar geleden samen met een aantal andere organisaties hebben er hard voor gemaakt dat er de rechte Bijbel wordt uitgegeven. Hij is natuurlijk helemaal niet recht, hij is scheef, maar dat is het idee. Ik was er zelf wat minder enthousiast over, maar de uitgever wilde dat. Maar het gaat vooral over de inhoud. Want waar het over gaat is dat alle teksten die gaan over justice, het thema gerechtigheid, die zijn oranje geaccentueerd. En dat is zo mooi, want als je door deze Bijbel bladert, dan zie je gewoon 2000 keer teksten die geaccentueerd zijn. 2000 keer waarin God zegt, pas op jij als je iets wat krom is, recht praat. Eigenlijk gaat het daarover. Pas op jij rijken als je je over de rug van de armen je nog veel rijker rekent. Pas op jij als jij dingen doet in je leven waarvan je denkt, God ziet het toch niet. Dan staat God op, zo zou je het kunnen zeggen. 2000 teksten gaan over recht doen. Hoe vaak hebben wij het erover? Wat zijn onze issues die wij bespreken in onze kerk en ook hier in Mozaïek? 2000 keer dat God spreekt, doe recht. En relax, ik ga ze niet alle 2000 met je langs, maar een aantal. De eerste komt uit Jesaja 1 vers 17. Normaal gesproken preek ik altijd een pakje Bijbelgedeelte en dan ga ik het daarover hebben. Maar nu ga ik gewoon even verschillende Bijbelteksten langs. Jesaja 1 vers 17. Gary Hauken, de oprichter van IJM. Die moest, toen hij nog bij de VN werkte toen, moest hij onderzoek doen naar de genocide die was gepleegd in Rwanda. Velen van jullie weten dat nog. Ik was in de najaar in Rwanda En toen ben ik bij het Genocide Museum geweest. In 2 maanden tijd is er iets meer dan 1 miljoen mensen hebben elkaar uitgemoord. Zomaar van het een op het andere moment. Buren die met elkaar gewoon normaal in liefde, harmonie samenleefden, hebben elkaar uitgemoord. Zelfs families. En Gary die moest onderzoek doen namens de VN. Wat daar nou is gebeurd als jurist. En hij was daar. En hij stond in een kerkje, een heel klein kerkje. En hij vertelde dat op de plek waar hij was, de mensen, de dode lichamen nog waren. Want hij moest daar getuige van zijn om te rapporteren wat er gebeurde. En toen hij daar stond, riep God hem met deze woorden uit Jesaja 1 vers 17. Doe goed, zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming en sta weduwe bij. En het was alsof God tegen hem zei, zo beschrijft hij dat, als de overheid de politiek terugtrekt, en het was in dat geval, de blauwhelmen, ze moesten weg, dan mogen de kinderen van God opstaan om recht te doen. En in de kerkgeschiedenis zien we dat altijd, hè? Dat als de overheid wegkijkt, dan staan de kinderen van God op om het goede te doen. Ziekenhuizen te bouwen en scholen en kerken en andere dingen. En hier ook. En het was zo'n overtuiging dat er recht gedaan moest worden. Hij vloog terug naar Washington D.C., haalde wat vrienden bij elkaar en zei, ik wil een nieuwe stichting. En het was een stichting die in armoede niet alleen zorgt dat armoede stopt, maar vooral ook dat als je arm bent, worden de meeste mensen niet beschermd door de wetten die er zijn. Dus kan iedereen alles maar met jou doen. Ze kunnen je verkrachten, ze kunnen je ontvoeren. En als je arm bent, je hebt geen geld voor een advocaat, dus het kan gewoon gebeuren. Doe goed, zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezenbescherming en sta weduwe bij. Of een ander uit Spreuken 31. En het geldt voor ons allemaal hier als kerk. Niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. Spreek voor hen die weerloos zijn. Bescherm het recht van de vertrapte. Spreek oordeel rechtvaardig en geef de armen en behoeftigen hun recht. En in Spreuken zie je dat heel veel in het Oude Testament voortdurend. Wees een stem voor mensen die geen stem hebben. En het is niet alleen ver weg, maar dat is ook in jouw omgeving. De omgeving waar ik werk. De omgeving waar jij werkt of waar jij leeft. Wees een stem. Spreek voor hen die weerloos zijn. Toen ik Cassie ontmoette en zij vertelde wat het verhaal was, toen duizelde het me zo. En ik was op de Filipijnen en ik ging mee met een aantal undercover medewerkers, allemaal in het geheim, in zo'n auto, wat helemaal geblindeerd is. En we reden door de dorpjes en door de stadjes. En om de zoveel meter zei een van de undercovers tegen de chauffeur, stop even. Want ze wilde mij laten zien hoe het was. En hij zegt, als je op een huisje een antenne ziet, dan weet je dat daar cybersex bordelen zijn. Oftewel gewoon in huizen, IP-adres, computercamera, daar worden kinderen uitgekleed, voor camera's gezet, zodat mannen in het Westen die daar opgewonden van worden, daar veel geld voor betalen. Dat gebeurt. En dat ging maar verder. En ik heb 2,5 uur in het busje gezeten. En daar een antenne. En daar 50.000 antennes alleen al daar op dat gebied. En het was te veel voor me. En ik ontmoette Cassie en ik zei, wat kunnen wij hier nu aan doen? Ik ben zo'n Nederlandse man. Nou ja, niet zo'n Nederlandse man die daarnaar kijkt, maar ik voel me wel verantwoordelijk voor ons. En trouwens, zal ik zeggen dat ik zelf ook gevoelig ben voor beeld, wat ik zie, voor vrouwen. Het kwam zo binnen, en toen zei ze, Arjen, jij bent pastor van een kerk, zei ze toen. Ik werkte part-time voor IGM en part-time hier, in een andere kerk. Toen zei ze, spreek. Je hoeft alleen maar te spreken. Zeg de wereld dat het er is en dat het moet stoppen. Is het zo eenvoudig? Het is toch zo complex? Spreek voor hen die weerloos zijn. Bescherm het recht van de vertrapten. Als je vertrapten in jouw omgeving hebt, ook al is dat op je werk of op school of waar dan ook, doe recht. Kijk niet de andere kant op, maar doe recht. En geef de armen en behoeftigen hun recht. Dan zit je zo bij Gods hart. Ik was in India in een rechtbank. En ik liep daar voorbij en ik vroeg, wat doen die papiercontainers hier? Rijen lange papiercontainers. Zeiden ze, dat is geen oud papier. Dat zijn de dossiers van alle meisjes die de afgelopen 2 jaar hier in deze stad zijn verkracht. En ik zei, maar wat doet de recht, wat doen ze hier eraan dan? Ja, vrij weinig, de rechter verslaapt zich, de advocaat is soms corrupt. Dan staat God op. Spreek! Oordeel rechtvaardig als je verantwoordelijkheid hebt om te oordelen, bijvoorbeeld in rechtbanken. en geef de armen en behoeftigen hun recht. En laten we naar een tekst kijken die wat dichterbij komt. Ik denk dat ik hem voor mezelf 1 keer in de maand wil ik hem lezen. Amos 5. God zegt tegen zijn eigen volk. En wij zeggen vaak, we moeten niet oordelen. Maar de Bijbel is soms keihard en duidelijk en helder. Houdt ons een spiegel voor om het goede te doen. God zegt via Amos, ik heb een afkeer van jullie feesten. Ik wijs ze af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen. De vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. Bespaar met geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Dit is zo confronterend. Wie was degene die bedacht had dat de offercultus, de offerdienst ingesteld zou worden? Dat was God zelf. Wie was degene die zei, zing, maak muziek, maak geluid, de aanbidding. Het was God zelf. En diezelfde God zegt door Amos tegen zijn volk Israël, jongens, houd hem op. Dat is wel heftig als God dat zegt. Ik heb een afkeer van jullie feesten. Hoezo? We zijn toch goed bezig, Heer? We doen het ontzettend goed. En God zegt, ik heb geen behagen in de brand en graanoffers die jullie mij brengen. Pardon, het was uw idee. De vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. Hoezo niet? Het was uw plan. Bespaar met geluid van jullie liederen. Hoezo is het allemaal verkeerd wat we doen? Zullen we het eens even trekken naar onze context? Zou het kunnen dat God zegt, hou op met je nieuwe album van Mosaic Worship. Hou op met je Hillsong, met je Bethel, met je psalmen, met je gezangen, met je gitaren, met je drumstellen, met je kerkorgels, of in welke traditie je ook bent. Hou ermee op. Maar hoezo dan, Heer? Het is toch goed wat we doen? Ja, zegt God. Maar als je al iets wil doen, dubbele punt, laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Vroeger stond ik nog wel eens met mijn kinderen als we op vakantie gingen. Dan gingen we naar zo'n waterval. En dan stonden we met al die kleintjes ik zie het zo voor me, zo'n bruggetje. En dan dat water, dat stroomde dan keihard doorheen. En ik weet dat onze kinderen een keer vroegen, pap, stopt dat dan nooit, dat water? Als het zo meteen hier, of vanavond, of de dag daarna, is het dan nog steeds zo? Dan zei ik, ja, het is nog steeds zo. En soms was het krachtiger, soms wat minder kracht. Maar dat water, dat gaat maar door. En dit is, het is alsof God zegt, jongens, het is geen optie voor een aantal gasten die links stemmen of zo. Of een soort hobbyclub om een beetje goed te doen. Dit is een woord voor heel de kerk. Dit is een woord vanuit het hart van God. Laat liever het recht stromen als water. En de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. En we zijn blij, hè, met ons worship team. Begrijp me goed. Nogmaals, ik ben de dienst mee begonnen. Aanbidding. Het is mijn taal. Ook niet voor iedereen, maar ik hou daarvan. Maar ik voel ook echt iets van, oh, die pijn van het hart van God, wat hij heeft voor mensen, gebroken mensen, die niet eens kunnen zingen. Ik liep in een stad in India. En we gingen mee met onze teams daar. En er stonden bij jonge meisjes van 14, 15 jaar. In rijen stonden ze opgesteld om opnieuw de nacht door te brengen met heel aantal mannen. Tegen hun wil in. En een meisje keek ons aan en zei, jullie hoeven mij niet te komen redden, want mijn ziel is al dood. En toen kwam ik in een kerk, toen ik er thuis was ergens, en de worship leader zei, ga maar lekker allemaal staan, dan zingen we het lied 10.000 redenen. En de kerk ging staan, zoals we dat doen. En we zongen 10.000 redenen tot dankbaarheid. En ik bleef op mijn stoel zitten en ik zei tegen God, geen verwijt naar de kerk, maar meer een vraag naar God, Heer, geef Sudaru uit India 1 reden tot dankbaarheid. Je hoeft mij niet te komen redden, want mijn ziel is al dood. Ik denk dat we als kerk de goede dingen doen. Maar we hebben het nodig, geloof ik echt. En ik hoor er zelf helemaal bij, ik zeg het in elke preek bijna, ik preek vooral ook tegen mezelf. De dienst aan God in aanbidding gaat niet zonder de dienst aan de wereld. Aan mensen in onze omgeving. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. En weet je wat zo bijzonder is, kerk? Het is niet onze strijd tegen onrecht. Het is niet onze strijd. En tegelijkertijd wil ik het wel even heel dichtbij laten komen. Misschien gaat Maria er kort zometeen nog iets over zeggen, maar weet je dat in Nederland, in ons Calvinistische land, wat vroeger, moet je nagaan, hè, vroeger werd Nederland het Jeruzalem van Europa genoemd, dat daar de grootste server staat van de wereld, waar kinderporno wordt gefaciliteerd. Hoe kan het? Omdat wij toevallig wet en regelgeving hebben, dat dat dan hier kan? Maar dat uit onderzoek blijkt dat er zoveel mannen hier in Nederland kijken naar porno, mannen. En ik ga jullie even aanspreken, en mezelf ook. En trouwens de vrouwen ook. Wij allemaal, we zijn allemaal seksuele wezens. Iedereen, zoals wij hier zitten, we zijn allemaal seksuele wezens. En velen van ons, laat ik het dan wat voorzichtig zeggen, zijn gevoelig voor seksualiteit en voor beelden waarin we mensen zien, mannen, vrouwen, bloot en die seks hebben met elkaar. Maar wat nou als we Jezus erbij roepen? Ik denk zelf dat we in de kerk heel vaak niet het goede antwoord hebben. Ik zeg niet dat ik het antwoord heb. Maar ik hoor heel vaak dat we niet verder komen als, kijk jij porno, dat is slecht. Ik heb pas met een aantal gasten gezeten die we beide over spraken. En toen vroeg ik, als jij porno kijkt, dan voel je ontzettend schuldig. Klopt dat? Ja, ik voel me ontzettend schuldig. En ik vind het zo moeilijk om er tegen te strijden. Ja, het is heel moeilijk om er tegen te strijden. En je bent zo met jezelf bezig in dat isolement. Maar zou het kunnen? Zou het kunnen dat wij daar wat stapjes in kunnen zetten, de goede richting op? Door twee dingen te bedenken. De ene is de vrouw die jij naar kijkt. Die seks heeft met één, twee of de meest bizarre dingen. Toch kunnen we vinden op internet. Wat nou als je bedenkt dat deze vrouw de geliefde dochter is van jouw koning? Wat nou als je denkt, ja maar God houdt zo, Jezus heeft zijn leven gegeven voor haar waar jij naar kijkt. En twee is, als je last hebt en als je verslaafd bent aan pornografie, breng het in het licht, breng het naar boven. Want de meeste waar de duisternis, de kwade, de Satan krachtig is, dat is als jij alleen in je isolement bent. En nou zeg ik iets heel gevaarlijks, maar ik ga het toch zeggen. Omdat ik geloof dat daar genezing is. Wat nou als jij Jezus uitnodigt om met jou mee te kijken? Dat is gek hè, als ik dat zo zeg. Maar wat nou als je Jezus uitnodigt op alle terreinen in je leven, zegt Jezus, en met zijn ogen kijkt? Ergens geloof ik dat er een begin is van dat daar de tranen van Jezus in bij jou gaan ontstaan. Van de liefde voor mensen waar je naar kijkt. Deze dames zijn allemaal misbruikt. De vrouwen waar jij naar kijkt zijn allemaal verhandeld. De vrouwen waar jij naar kijkt hebben een vaak duistere geschiedenis. Waarin ze of zijn misbruikt door een eigen vader of oom of broer. Het is één grote duisternis. Maar wat nou als we oordeel even buiten de kerk zetten? Oordeel even buiten dit gebouw. En met de liefde van Jezus naar jezelf gaat kijken. Met de liefde van Jezus naar deze vrouwen gaat kijken. En dat vind ik zelf wel een lastige, hoe hypocriet ik ook ben. Met de liefde van Jezus gaat kijken naar de mannen die hen verhandelen. Ik was op de Filipijnen getuige van een reddingsactie. Er werden 15 kinderen bevrijd uit slavernij door IGM en lokale politie en justitie uit die plekken waar die camera's staan. De oudste slachtoffer was 12 en de jongste was een baby van 3 maanden. En ik zat in het vliegtuig en ik was boos op God. Ik had een Bijbel bij me. Ik heb het niet hardop gezegd, maar ik had echt zin om het hardop te zeggen tegen die mensen in zo'n krap vliegtuig toch waar je zit. God, wat is dit? Zo, leuk hoor. Een druppel op een gloeiende plaat, dat er wat kinderen worden bevrijd. Maar waar bent u dan? En ik deed mijn Bijbel open. Ik zal het nooit meer vergeten. Gewoon boos. En ik las deze tekst uit Exodus 2, vers 24 en 25. Hij wordt achter mij geprojecteerd. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. En dan deze tekst. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. Het was alsof God zei, wie ben jij? Alsof het jouw strijd is. Alsof jij het allemaal erg vindt. Alsof mijn tranen niet veel dieper gaan dan jouw tranen, Arjen. Gods eigen volk was in slavernij 40 jaar lang. En weet je, wij hebben er een beetje romantische beelden van gemaakt, van slavernij, hoe erg het ook is, in de tijd hier van Israël. Ze dansten gezellig door de woestijn zo, en we gaan naar de kinderclub en we zingen leuke liedjes over. Maar weet je wat het was 40 jaar lang? Mannen werden ontvoerd, vrouwen werden doodgeslagen, werden verkracht en kinderen die wisten niet waar papa en mama waren. En God ziet hoe de Israëlieten leden en zei, jongens, zoek het maar uit daar in deze wereld. Dat is wat je soms kan denken. Maar God ziet de pijn en het verdriet van al die kinderen die vastzitten in slavernij. God ziet de pijn en het verdriet van mannen die 's avonds hun laptop open doen. En ze niet hun heil en hun geluk en hun liefde en de genade bij Jezus zoeken. Maar daar, God ziet het. Hij kent het. Hij ziet hoe mensen lijden. En, dat is het goede nieuws, hij trekt zich jouw lot aan. En die van mij en van kinderen en van vrouwen en van mannen en van iedereen die hier vastzit en slachtoffer is. God trekt zich een lot aan. Dat is het goede nieuws. En later kwam Jezus. En daarom moet het in de kerk heel veel over Jezus hebben. Hoe meer, hoe beter. Hij zei dit, de geest van de Heer rust op mij. Toch, toen hij zijn eerste optreden in de synagoge. De geest van de Heer rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd om een armen, heeft hij goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Hier vandaag zitten misschien wel verslagen harten. Misschien hoor je dit verhaal en zegt, kerel, ik ben degene aan de andere kant van de camera. Kinderporno is heftig, hè? Daar komt iets naar boven bij ons. Iets kwaadheid. Hé, maar weet je, als ik jou vertel, laat ik het gewoon eerlijk zeggen. Als ik jou vertel dat het de grens van volwassen naar kinderen, dat steeds verder gaat. De grootste criminelen die kijken, zijn niet alleen de grootste criminelen, maar zijn mannen die steeds meer verder moeten gaan. Als jij hier zit en je zegt, ik ben verslagen. Of ik heb geen hoop meer, dan ben ik hier vanmorgen om tegen jou te zeggen, er is hoop ook in jouw leven en in dat van u. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen, zo staat het er. Uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. Er komt een moment dat God zegt, en nou is het genoeg. Alsof God het niet ziet, die kleine kinderen. Er komt een moment dat er recht gedaan moet worden, ik heb geen idee hoe. Maar er komt een moment en dan is het genoeg. En om alle die treuren te troosten. En heel vaak heb ik in de kerk gehoord, ja, dit moet je geestelijk lezen. Ik geloof dat Jezus een holistische visie heeft op mensen. Hij kijkt naar geest, ziel en lichaam en die drie moet je heel dicht bij elkaar houden, altijd weer. We zien gewoon dat de mensen die verslagen zijn weer hoop krijgen. Als ik in de ogen van Cassie kijk, menselijkerwijs gesproken is het niet mogelijk als je jarenlang op deze manier gruwelijk bent misbruikt om maar te staan en zeggen, ik ben niet langer meer een slachtoffer, ik ben een overwinnaar. En je kijkt er in de ogen en je ziet het herstel en de liefde en de genade van Jezus. Dat is iets bovennatuurlijks waarvan ik geloof dat alleen God dit doet. En Jezus zei toen volgende, vandaag hebben jullie deze woorden in vervulling zien gaan. Goed nieuws voor armen, zieken, treurende, lammen, slaven, vrouwen, kinderen, weduwen, wezen, melaatsen en vreemdelingen. Als je bij deze doelgroep hoort, zit je goed. En de mannen trouwens ook. Maar in deze context, in de tijd van Jezus, werden zij gemarginaliseerd. Ze hoorden er niet bij en Jezus zegt, kom er maar bij. Ik ben er voor jullie, om jullie de genade te geven. Vergeving, hoop, liefde, perspectief. Het koninkrijk van God is niet iets van wat nog komt. Ken je dat liedje? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ik heb het vroeger, toen ze kinderen jong waren, met ze gezongen. Totdat ik bij IGM ging werken, toen ben ik ermee gestopt. Hoezo stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw? Als het waar is dat Jezus zegt, jongens, vandaag gaat dit koninkrijk in vervulling. Dan begint het al hier en nu. En het evangelie is goed nieuws. Het koninkrijk voor mensen die hier vandaag de dag hier in de zaal zitten. Het is het goede nieuws voor ons als kerk om hier iets mee te gaan doen. God weet wat, vraag het aan hem. Maar om dat wat kapot is en gebroken is, weer te herstellen. Dat is denk ik het koninkrijk naar geest, ziel en lichaam. Vergeving, vernieuwing, herstel, genezing. Hier zie je een beeld van twee jongetjes. Het bovenste plaatje is een foto gemaakt door Steve. Hij is een van onze, ik werk niet meer bij de club, maar nog wel ambassadeur, van IJM. Hij deed onderzoek, hij ging interviewen en hij heeft in het geheim deze foto gemaakt. Zie je hoe ze erbij zitten? Ze hebben nauwelijks iets aan, ontzettend gespierd, bolle buikjes, geen eten, slavernij. Gewoon wat slavernij is, niet mooier maken. En het onderste plaatje zitten de twee jongetjes ook. Toen werden ze gered. De politie en justitie hebben de daders gearresteerd. De jongetjes bevrijd. En na jaren konden ze weer hun vrijheid tegemoet gaan. En een van de collega's die stond aan de kant. En ze vertelde dat de jongetjes aan het zingen waren. Dit zongen ze. Lees maar mee. I have got joy, joy down in my heart. I have got joy, joy down in my heart. Look what the Lord has done for me. Jesus has come to set me free. I have got joy, joy down in my heart. Dit was wat de jongens zongen. En dat is precies wat Jezus ook zei, toch, toen hij voor de synagoge stond. Aan verslagen harten hoop. Aan geketende hun bevrijding. Vandaag de dag zitten veel mensen vast in slavernij. Kinderen, vrouwen en mannen vast die daar naar kijken of opdracht geven op de Filipijnen. En ook hier, in dit geval in Ghana. Tot slot, wat kun je eraan doen? Een bekend filosoof, Edmund Burke, zei: alles wat nodig is voor het kwaad om te overwinnen, is wanneer goede mensen niets doen. En ik denk dat hij gelijk had. Als goede mensen niets doen, andere kant op kijken, gaat het altijd door. Weet je dat het te pijnlijk is om dit soort dingen in de ogen te kijken? Ik zag er tegenop ook om vanmorgen te delen, want het liefst wil je gewoon een mooie, fijne, goede preek. Maar het is niet, we willen het niet horen, toch? Ik niet. Ik wil het niet horen over wat er gebeurt met kinderen. En wat de aandeel daarvan is van mannen hier in Nederland, Duitsland, Engeland vooral. En toch geloof ik dat we het mogen delen, dat we het moeten delen. Waarom? Wat Edmund Burke zei: alles wat nodig is voor het kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niet doen. Ik sprak pas iemand, een man die zei: ik ben verslaafd geraakt aan porno. En ik kan niks meer doen. En toen zei ik tegen hem, en het is Godzijdank, gaat niet om mij, maar de genade van God die mij die woorden gaf misschien. Ik zei: wat nou, als jij dat wat nu in de levens gebeurt van vrouwen, waar je zo schuldig over voelt, waar je zo, wat nou mag je geloven dat God jou in wil zetten om het goede te gaan doen voor deze dames waar je elke avond naar kijkt? Hij zei: pardon? Ik zei: ja. Als jij als kind van God mag je het goeds gaan doen. En in plaats van zo te focussen op wat hij altijd maar verkeerd doet, ik zei: laat dat los. En het is echt niet gelijk voorbij, hè? Hij heeft zijn struggles. Maar wat nou als je dat gewoon even laat bestaan en tegen God zegt: God, hoe kan ik vanuit het kwade het goede gaan doen? En onlangs sprak ik hem en hij zei: het was een deel geweest van mijn genezing. Ik mag me nu inzetten, zei hij, een ambassadeur zijn voor vrouwen die op de wallen staan en het goede doen. En ik geloof dat dat iets is wat God doet. Wat God kan doen en misschien ook wil doen in jullie levens als je hiermee struggelt. Tot slot. Mensen die me kennen hebben dit plaatje gezien. Vergeef me, ik ga het nog een keer delen. Hier was ik in Ghana, 2018. Elmina Kerstel. Dit was de plek waar de mensen uit de binnenlanden werden getransporteerd en naar het westen werden gebracht. Het werd ook wel de hel van Elmina genoemd. Ik ben er trouwens 2 jaar geleden voor de tweede keer geweest. En ik liep daar rond. En het komt zo binnen. Want wij Nederlanders hebben een enorme aandeel gehad in de slavernij. En ook wat daar in Ghana is gebeurd. Mannen en vrouwen gingen daar naartoe. En een heel aantal kwamen niet eens aan op de boten die erachter aanmeerden, omdat ze al omkwamen hier in dit kasteel. Maar wat mij het meest trof is, rechtsboven zie je een oranje dakje. En daar zat de Dutch Reformed Church. Ik heb het hier wel eens eerder gedeeld. De Dutch Reformed Church. En ik liep daar naar binnen, ging de drempel over. En er stond een tekst. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En als je naar beneden kijkt, zie je een tochtgat. En daar zie je plankjes en je ziet de kieren. En daaronder zaten de mannen en de vrouwen vast in slavernij. Amper kleren aan. En de dominee riep regelmatig op zondag op om zijn gemeente op om harder te zingen en te aanbidden, zodat ze het gekerm van de slaven onder hen niet zouden horen. En de gezangenborden en de psalmborden hangen er nog steeds. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Precies, dat gaat het mooi verkeerd. Hij is mijn herder, mij ontbreekt niets. En ondertussen kwamen duizenden mensen om of werden getransporteerd naar de boten richting Zuid-Amerika. En het stond daar en ik geloof dat ik een aanraking kreeg van de Heilige Geest die mij de vraag stelde. Ik bleef daar staan, iedereen was weg. En ik keek door dat tochtgat omdat ik me aangesproken voelde als Nederlandse dominee. Wat zien wij vandaag de dag als kerk over het hoofd? Nou, niks. Nee, dat denk je. Het kan dus blijkbaar zijn, dat vind ik zo ontzettend eng. Het kan dus blijkbaar zijn dat je God aanbidt. Ze gingen op zondag met mooie gewaden, gingen wij Nederlanders naar de kerk. We hadden een fijne dienst, de dominee hield een goede preek en we zongen en we baden en we gingen weer naar huis. En we dronken wellicht koffie of geen koffie, thee, taartje erbij of geen taartje. We deden ons ding en we zeiden, God, hebben wij toch een mooie dienst gehad. En ondertussen kwamen vele mensen onder ons om. Heer, laat het ons zien. Wat zien wij vandaag de dag als kerk over het hoofd? Zullen we de Heer aanbidden nooit alleen op deze zondagochtend? Maar zometeen, worship team, ik wil je uitnodigen om te komen, gaan we zingen. En het is een enge tekst en toch gaan we het zingen. En je moet echt nadenken of je het wilt zingen, want de tekst is, break my heart for what breaks yours. Breek mijn hart voor wat uw hart breekt. Ik weet niet of je dat wil zingen. Maar ik wil wel uitnodigen om te gaan zingen. Of je iets van de tranen van Jezus mag gaan ervaren voor mensen die vandaag de dag vastzitten in slavernij. En dat niet alleen, ook mensen die die slavernij in stand houden. En ik denk ergens dat wij allemaal geen schone handen hebben. Hier ben ik, Heer. Stuur mij. En ik wil afsluiten met een citaat van dominee Martin Luther King Jr. Want wij hebben het vandaag over bevrijding, maar hij zei, no one is free until we are all free. We zijn pas vrij als iedereen vrij is. Ik wil je uitnodigen om te gaan staan en samen met mij, met ons, dit lied te zingen. Breek mijn hart, Heer. Breek mijn hart voor wat uw hart breekt.
zijn.